Welkom bij Tech in Business, waarin we samen met onze gasten in de wereld van digitalisatie duiken aan de hand van echte verhalen, herkenbare uitdagingen en een simpele uitleg. Welkom bij Tech in Business. Vandaag duiken we met Michiel in de wereld van zorginformatie en de uitwisseling van data binnen de zorg die essentieel is voor het verbeteren van deze zorg, zowel in Nederland als internationaal. We gaan met Michiel in op hoe bepaalde standaarden en programma's tot stand komen, welke programma's er zijn, wie hierin betrokken is en hoe digitalisatie en technologie een steeds prominentere rol krijgen. Daarnaast gaan we een van de standaarden verder uitlichten die herkenbaar is en tot de verbeelding spreekt voor heel veel mensen die te maken hebben met medicatie, namelijk medicatieoverdracht. Iedereen heeft wel eens te maken met zorginstellingen, van ziekenhuizen tot de huisarts tot andere gerelateerde zorg. En wat dan wel eens voorkomt is dat je je verhaal ongeveer 10 keer opnieuw moet vertellen aan verschillende personen of instellingen. Je dan afvraagt, joh, maar hoe gaan ze dan om met die data en kan dat dan niet efficiënter, sneller of veiliger? Michiel, welkom.
Dankjewel. Ja, ik zal eerst een anekdote geven. Een jaar geleden was mijn vrouw in verwachting van onze tweede dochter. Zij heeft een darmziekte en gebruikt daarvoor medicatie die haar immuunsysteem onderdrukt. Ze is daarvoor ook onder behandeling in het ziekenhuis. Maar omdat ze die medicatie gebruikt, werden we ook tijdens de zwangerschap begeleid door een gynaecoloog. In een ander ziekenhuis, want dat ziekenhuis was dichterbij. Je snapt, in het geval van een bevalling wil je zo snel mogelijk in een ziekenhuis zijn. Dus vandaar,
kan me voorstellen,
de keuze voor een ander ziekenhuis. Maar ja, dan ben je dus onder behandeling in 2 verschillende zorginstellingen. Wij waren voor de intake bij de gynaecoloog en we zaten daar in een behandelkamer. En de gynaecoloog die kwam binnen en een van de eerste vragen die hij aan mijn vrouw stelde was, welke medicatie zij nou precies gebruikt? En ik dacht, hè, hoe kan dat nou? Dit is de reden waarom we onder begeleiding zijn van de gynaecoloog. Waarom weet hij niet welke medicatie mijn vrouw gebruikt? Nou, een paar weken later ging mijn vrouw voor nieuwe voorraad medicatie ophalen in het andere ziekenhuis. En die kwam daar bij de apotheek. En je raadt het al, daar wisten ze dan weer niet dat mijn vrouw zwanger was. Ja, en dan vraag je toch af, vindt er dan helemaal geen informatieuitwisseling tussen die ziekenhuizen plaats? Als informatieanalist bij Nictis ben ik dagelijks bezig met het verbeteren van de informatieuitwisseling in de zorg. Maar je hoort aan dit voorbeeld dat er nog wel wat werk aan de winkel is.
Ja, precies. Ja. Nou, deze ervaring is denk ik voor veel mensen op een of andere manier zeker ook herkenbaar. En ik denk ook daarom ook leuk en interessant dat jij bij ons vandaag aan tafel zit. Omdat het werk van Nictis eigenlijk heel veel mensen raakt. Heel veel mensen zullen ermee te maken krijgen op een of andere manier. Maar toch werken jullie in een beetje in de luwte. Terwijl jullie wel ontzettend belangrijk werk aan het doen zijn. Juist om dit soort situaties beter te maken. Zou je ons wat meer kunnen vertellen? Nou, je hebt net al met een mooi voorbeeld aangegeven wat jullie doen. Maar zou je daar nog wat verder op door willen gaan? Wat de Nictis nou precies doet en waarom jullie er zijn?
Ja, zeker. Dan schets ik eerst even een beeld van de Nederlandse gezondheidszorg. In je intro kwam het ook al naar voren. We hebben in Nederland heel veel zorgaanbieders. Ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, verpleeg- en verzorgingshuizen. En daar werken natuurlijk heel veel zorgverleners. En in heel veel gevallen leggen die al informatie op een digitale manier vast. In informatiesystemen. En die informatiesystemen die worden geleverd door softwareleveranciers. Wat je alleen ziet is dat de informatieuitwisseling tussen zorginstellingen, dat nog helemaal geen vanzelfsprekendheid is. Dat gebeurt wel in enige mate, maar zeker nog niet op een niveau van wat je zou willen. En daar is op landelijk niveau is daar regie voor nodig om tot die informatieuitwisseling te komen. En daar komt Nictis om de hoek, want Nictis is de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatievoorziening in de zorg. Ja, naast dat Nictis dus informatiestandaarden ontwikkelt en beheert, houden we ons ook bezig met de visie op het informatiestelsel en de architectuur die daarbij hoort. Want je ziet dat het huidige zorgsysteem niet meer houdbaar is. Want het loopt vast in capaciteit en betaalbaarheid. En dat hoor je eigenlijk dagelijks op het nieuws.
Ja.
Personeelstekorten, zorgkosten die de klauwen uitlopen. En dat terwijl de Nederlandse bevolking nog steeds vergrijst en er dus ook nog steeds een groeiende behoefte is aan gezondheidszorg. En met dat in het achterhoofd verandert dus ook de vraag naar informatie, de vraag naar informatiebehoefte. En dat is waar Nictus een visie op heeft. En daar adviseren we ook in. We delen onze kennis op het gebied van informatievoorziening. En we zijn nationaal en internationaal betrokken bij projecten op het gebied van informatievoorziening in de zorg.
Jij zegt dat ook zo, hè? Van waar ik dan over het feit van, we hebben heel veel zorginstellingen en die kennisuitwisseling wordt nog niet gedaan. Zijn daar ook redenen te doen aan te geven? Want ik hoorde onze minister ook zeggen, hè, dat bepaalde zorg alleen nog straks maar in bepaalde ziekenhuizen mag worden uitgevoerd. Nou, je gaf net al een hele mooie anekdote natuurlijk. Hè? Die is ook voor mij herkenbaar in een ander geval, kan ik je vertellen. Wat houdt men tegen om toch data te delen?
Ja, ik denk dat we daar zo meteen ook nog op uitkomen als we het over informatiestandaarden gaan hebben en de uitdagingen die daarbij bij komen kijken. Maar in Nederland heb je heel veel zorgaanbieders verenigd in koepelorganisaties die verschillende informatiebehoeften hebben. Als voorbeeld, een chirurg legt medische data op een andere manier vast dan de huisarts. Die spreken eigenlijk niet dezelfde taal, ondanks dat het beide artsen zijn. Daarnaast heb je verschillende leveranciers die voor verschillende zorginstellingen informatiesystemen leveren. Maar die hebben een zorginstelling als klant. Dus die zorgen ervoor dat hun klant op een goede manier informatie kan vastleggen. Maar dat een andere zorgverlener die informatie op een andere manier vastlegt, dat maakt hun niet zoveel uit. Maar dat is wel essentieel voor informatieuitwisseling. Dat gestructureerd gebeurt, eenduidig. Want als dat niet het geval is, dan is uitwisseling ook niet mogelijk.
Dus eigenlijk kijken jullie naar heel de keten. En dan geef je aan dat degene die standaarden of de software daarvoor leveren, of daarmee bezig zijn, die kijken vooral naar hun eigen deel in de keten. Maar zien niet de hele keten.
Precies, en het zijn niet alleen leveranciers. Op het moment dat je aan een zorgverlener zal vragen, welke informatie wil jij kunnen vastleggen over een patiënt of bij een bepaalde medische handeling, dan zal dat voor een verpleegkundige anders zijn dan voor een arts of voor een apothekersassistent. Dus die, in basis leggen die al op een andere manier gegevens vast. Vaak over hetzelfde, maar wel op een andere manier.
Ja, je gaf net aan dat jullie binnen Nictus verschillende programma's en standaarden volgen of opzetten om dit soort zaken dus te stroomlijnen en daar verbetering in aan te brengen. Wat moet ik me voorstellen bij een programma of een standaard? Ik denk dat heel veel mensen nu luisteren en denken, een standaard, waar moet ik dan aan denken?
Ja, precies. Dan begin ik even bij wat verstaan we onder informatieuitwisseling.
Hele goeie.
Want dan hebben we het in dit geval natuurlijk over de uitwisseling van medische gegevens. En het gaat dan vooral over de informatieuitwisseling tussen zorgverleners, maar ook tussen zorgverlener en de patiënt. Dus het is ook de bedoeling dat je als patiënt je medische gegevens moet kunnen raadplegen.
Ja.
En op het moment dat je als zorgverlener, maar ook als patiënt kunt beschikken over juiste en actuele data, dan komt dat ten goede aan het zorgproces. Op het moment dat we, voordat we een informatiestandaard gaan ontwikkelen, begint het eigenlijk bij een behoefte die vanuit zorgverleners bestaat om in een bepaalde setting informatie met elkaar uit te wisselen. Op het moment dat die behoefte er is, dan wordt er vanuit koepelorganisaties en vanuit de overheid wordt daar eigenlijk een opdracht aangegeven om die informatieuitwisseling voor die setting tot stand te gaan brengen. En dan heb je eigenlijk in eerste instantie een grote set aan afspraken nodig, een verzameling van afspraken, om uiteindelijk tot informatieuitwisseling te komen.
Oké.
En dat doen we dan door een programma op te zetten om dus voor een bepaalde, of in een bepaalde setting een informatiestandaard te gaan ontwikkelen.
Moet ik het dus zo zien dat jullie bepaalde partijen met dezelfde behoeften bij elkaar aan tafel brengen?
Precies.
Om het zo maar te zeggen, daar afspraken mee maken en op basis van die afspraken een werkwijze
precies
creëren waarop iedereen dus zich houdt aan de standaarden die toen zijn afgesproken.
Klopt. Ja.
Hoe doen jullie dat dan ook met de leveranciers? Zijn dat ook zijn die dan ook onderdeel van dat programma en van dat behoefteprogramma vaak? Want hoe ontstaat dat? Is dat vanuit de zorg of ook door de softwareleveranciers die jullie die de zorg?
Ja, leveranciers die zijn zeker onderdeel bij zo'n programma. Alleen de behoefte die komt vanuit de zorgverleners. De leveranciers heb je natuurlijk wel nodig om ook tot technische afspraken te komen en vervolgens dan tot informatieuitwisseling. Dus die heb je in zo'n programma zeker nodig.
Ja, maar hij wordt gedreven, zeg maar, functioneel puur door de zorg.
Ja, precies. Okay. Daar vanuit de zorg wordt het geïnitieerd.
Ja, ja.
Precies.
Ja, okay.
Je benoemt net leveranciers. Digitalisatie speelt denk ik een grote rol ook binnen dit geheel. Wat voor rol speelt die digitalisatie als we het dan hebben over standaarden of programma's? Hoe moet ik die rol daarvan zien?
Nou, wat je ziet is dat in Nederland binnen de gezondheidszorg een transitie plaatsvindt van analoge zorg naar digitale zorg. En daarmee neemt ook de behoefte aan digitale informatieuitwisseling toe. En daarmee zie je dus ook dat de behoefte die ik net noemde, die zorgverleners hebben om in bepaalde setting informatie met elkaar uit te wisselen, dat die ook steeds meer toeneemt. Dus er komen vaker opdrachten bij NICTIS om informatiestandaarden te ontwikkelen om informatie uit te wisselen.
Wat je zegt, het analoge proces, kan je dat eens toelichten voor mensen? Misschien herkennen ze het wel hoor, als je dat eenmaal zegt, wat het analoge proces is.
Ja,
wat is nu de gang van zaken in de zorg?
De ouderen onder ons, die zullen het misschien nog herkennen van vroeger, dat als je bij de huisarts kwam en en er werd medicatie voorgeschreven, dat je een papieren receptje meekreeg, wat je vervolgens dan bij de openbare apotheek inleverde en dan kreeg je de medicatie verstrekt. Nou, gelukkig hoef je nu niet meer met een papieren receptje naar de apotheek. Vindt dat al digitaal plaats. Maar er zijn helaas nog wel voorbeelden waarin er nog wel van papier gebruik gemaakt wordt.
Ja, van ziekenhuis naar ziekenhuis ken ik nog niet zo heel lang geleden. Ja, dat er echt wordt uitgeprint en iemand op het bed wordt meegegeven. Die wordt verplaatst aan een ander ziekenhuis.
Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, misschien dat in veel gevallen zal papier nu al wel vervangen zijn door een digitale manier. Maar dan krijg je alsnog bijvoorbeeld een USB-stick mee met foto's erop of een scan erop.
Een andere manier van het papier.
Of er wordt via beveiligde mail wordt er informatie naar een andere zorgverlener gestuurd. Ja. En als NICTIS zijnde proberen we ervoor te zorgen dat op een veel efficiëntere manier kan.
Ja, want voor de mensen, ik denk dat de luisteraars niet weten van hoe het, en ik weet hoe het werkt, maar ik zit een beetje te kijken. Maar wat ik graag zou willen weten van, is denk ik ook handig voor de luisteraars. Kijk, je hebt het over zorgmail, hè? Het beveiligd net e-mailverkeer wat tussen zorgverleners is. Maar op het moment dat een arts gegevens uitwisselt, is wat ik altijd weet, is dat het vaak via een pdfje gaat, een document of wat dan ook. Dus dat is wel leesbaar voor de ander, maar is niet digitaal, niet gestructureerd en digitaal. En dat is ook iets, denk ik, van als mensen, die zullen dat denk ik herkennen, hè, dat als artsen dingen opsturen, dat het niet gestructureerd is, waardoor je misschien weer, net als jouw anekdote, als je ergens anders komt, weer de vraag stelt, wat slikt u, wat doet u? Want precies, ze hebben het misschien wel via een beveiligd zorgmail overgedeeld, maar staat het ergens in een Word-documentje die persoon toevallig net niet gevonden heeft.
Nee, klopt. Dus het kost voor zorgverleners heel veel tijd om inderdaad die informatie te verzamelen. Maar ook om vanuit een pdfje informatie over te schrijven in het informatiesysteem wat de zorgverlener gebruikt. Nou, je kan je voorstellen dat daar dan ook wel vaak dingen in misgaan en dat je daardoor fouten krijgt of dat er informatie mist die dan toevallig niet door de patiënt mondeling verteld is, omdat hij dat al bij de huisarts gedaan heeft.
Ja.
En ervan uitgaat dat de specialist waar die naar doorverwezen is, dat wel doorgekregen heeft.
Ja, precies. Maar dat is dus erg inefficiënt data delen. Dat is eigenlijk wat in de zorg aan de hand is op dit moment. En dat kan tot verschillende dingen leiden, zeg maar. Simpel tot heel erg aan denken.
Klopt. Nee, en daarmee zie je ook een van de punten waar we bij Nyctis aan werken zijn informatiestandaarden die ontwikkelen en beheren we. En informatiestandaarden die zorgen er dus voor dat je op een gestructureerde manier medische gegevens kunt uitwisselen tussen zorginstellingen. En ja, informatiestandaarden zijn daarin essentieel.
Dat is eigenlijk heel waardevol werk voor patiënt en voor arts wat jullie aan het doen zijn.
Ja, want de voordelen die informatieuitwisseling biedt zijn dat je als arts of als zorgverlener betere diagnoses kunt stellen. De patiëntveiligheid gaat er op vooruit. We hadden het al over efficiëntie en effectiviteit. Dat speelt natuurlijk een rol. En je hoort in het nieuws ook wel vaak dat dat zorgverleners last hebben van registratielast. Ja. Dat met gestructureerd uitwisselen van gegevens zorgt er natuurlijk wel voor dat je gegevens op één plek vastlegt, of eenmalig vastlegt, maar dat het door meerdere zorgverleners vervolgens gebruikt kan worden.
Ja, en hebben jullie dan ook nog, wat ik jou hoor vertellen, zou eigenlijk een landelijke oplossing voor moeten komen? Want in principe zou je willen dat, ook al ga je in Zeeland naar het ziekenhuis, of je gaat in Groningen of in Limburg naar het ziekenhuis, die zouden allemaal dezelfde soort informatie tot hun beschikking over jou moeten hebben, eigenlijk, denk ik.
Ja, en daarom ontwikkelt en beheert Nyctis ook echt nationale standaarden. Ja. Dus die worden binnen Nederland gebruikt.
En hoe heb je dat zien veranderen in de afgelopen jaren? Want ik weet nog, een aantal jaar geleden liep er ook een iets landelijks wat dit probleem zou moeten oplossen. En volgens mij is het er toen niet doorheen gekomen. Marco, misschien gaat er bij jou naar een lampje branden.
Ik zit even te kijken van waar doen we. Want je hebt verschillende programma's. Een van de programma's is Met Mij, die je kent, maar die loopt. En dat is juist tussen patiënt en zorgverlener de informatie delen, wat jij ook al zei. En daarnaast heb je natuurlijk nog een orgaan die ook binnen Nederland opereert, die ook ervoor zorgt dat de standaarden die jullie ontwikkelen ook verder bij de leveranciers komt. Dat is VZVZ, als ik het goed heb. Ik weet niet hoe die verhouding precies is.
VZVZ zorgt er in principe niet voor dat standaarden bij een leverancier geïmplementeerd worden. VZVZ beheert het landelijk schakelpunt. En het landelijk schakelpunt zorgt ervoor dat eigenlijk bekend is bij welke zorgverlener informatie over een patiënt bekend is. Dus informatie of medische informatie wordt niet in één database opgeslagen landelijk. Dat is gewoon per zorginstelling worden die gegevens opgeslagen. En het LSP is eigenlijk een verwijsindex waar je een soort van telefoonboek waarvan je weet, deze zorginstelling weet iets over deze patiënt. En op het moment dat je als zorgverlener een vraag stelt aan het LSP, dan krijg je een antwoord terug met de gegevens waar je om gevraagd hebt, mits er toestemming gegeven is door de patiënt.
Nou, daar wilde ik. Dat was inderdaad mijn volgende vraag: privacy, gegevens, gevoeligheid. Nou, best wel hot topics van de afgelopen jaren. Volgens mij, ik heb het laatst ook moeten doorgeven. Kreeg ik inderdaad gewoon een vraag van, mogen we dit delen? Ik kan me niet voorstellen dat je er niet voor kiest om het niet te delen. Want ik denk dat je daar beter van wordt. Maar ik denk dat voor jullie speelt dat ook al een belangrijke rol. Hoe nemen jullie dat aspect veiligheid en privacy mee in deze standaard? Want ik kan me voorstellen dat dat nou, vaak toch wel een ontzettend belangrijk onderdeel is van het creëren van een dergelijke standaard.
Ja, het is belangrijk. En we zijn bij het ontwikkelen van een standaard daarin gebonden aan wet en regelgeving en veiligheid. Dus bij alle ontwikkelingen van standaarden wordt daar rekening mee gehouden. Ja. Daarnaast kijk je natuurlijk wel samen met zorgverleners op het moment dat je een informatiestandaard gaat ontwerpen, welke gegevens er uitgewisseld moeten worden. Wat is essentieel? En alles wat niet essentieel is, probeer je natuurlijk ook zoveel mogelijk uit een informatiestandaard weg te laten. Okay. Dus eigenlijk een stukje dataminimalisatie.
Ja, precies. Maar jouw voorbeeld net van dat telefoonboek, dat betekent dus dat als in het geval van jouw vrouw de een het andere ziekenhuis gaat en je krijgt nogmaals de vraag, joh, maar wat voor medicijn slik je dan? Of die andere die niet weet dat je vrouw überhaupt zwanger is. Betekent dat de zorginstelling die informatie proactief moet halen? Of moet ik het zo zien dat ze inloggen in hun systeem, even mij als leek, en die dan gewoon een foto te zien krijgen met alle informatie die beschikbaar is, waardoor ze gewoon overal bij kunnen?
Nee,
je moet echt proactief
niet
halen.
Je moet proactief informatie raadplegen.
Ja.
En op het moment dat er toestemming gegeven is door de patiënt, van nou, de informatie die bij die zorginstelling van mij opgeslagen is, die mag gedeeld worden, dan krijg je ook een antwoord terug met, nou, dit zijn de gegevens. Okay. En daarin zit natuurlijk ook wel een stukje autorisatie dat niet elke zorgverlener mag zomaar elke vraag stellen om informatie op te halen. En daarnaast worden de bevragingen worden gelogd en daar heb je als patiënt ook zelf inzage in.
Ja. Ja.
Dus je kan ten alle tijde ook controleren welke zorgverlener jouw medische gegevens geraadpleegd heeft.
En hoe kun je dat zien? Want als je het mij nu zou vragen, ik zou werkelijk niet weten waar ik zou moeten beginnen.
Zelf, wat ik weet, is de site volgjezorg.nl. Daarin kan je precies zien wat ze volgens mij van jou weten. Omdat dat ook aan de VZVZ gelinieerd is, die site.
Nou, helemaal goed. Dan weet ik dat ook weer. Nou, even terug naar waar we net vandaan kwamen. We kwamen uit bij de standaarden en de programma's vandaan. En we zijn er al even op ingehaakt, viel maar. Waarom is die standaard of waarom is dat programma er dan? En in de kern zijn we nog niet helemaal toegekomen van, maar hoe komt nou zoiets tot stand? Ik denk wel dat het goed is om daar even wat dieper op in te zoomen, maar daar kun je vast antwoord op geven.
Ja, zeker. Ik wil daar eigenlijk de metafoor voor de huizenbouw bij gebruiken. Want we kennen allemaal vanuit het nieuws de berichten dat er te weinig huizen in Nederland zijn en dat er heel veel bijgebouwd moet worden. Maar er worden natuurlijk niet gewoon random huizen gebouwd. Daar is op nationaal niveau wordt daarover nagedacht hoeveel huizen dat dan moeten zijn. En vervolgens denken provincies en gemeenten erover na. Nou, wat voor huizen moet het dat dan zijn? Voor welke groepen mensen? Daar worden plannen voor gemaakt, er worden naar bestemmingsplannen gekeken, waar die huizen dan exact moeten komen. Vervolgens gaat er een architect aan de slag, die gaat kijken, moeten die huizen eruit komen te zien. En vervolgens krijg je dan bouwtekeningen en plannen om die huizen daadwerkelijk te bouwen. En dat zijn dat allemaal afspraken die van nationaal niveau tot het bouwbedrijf gemaakt worden om tot de bouw van een huis te komen. En bij informatiestandaarden gaat dat eigenlijk vergelijkbaar. Wat ik al aangaf vanuit de zorg, vanuit zorgverleners, is er een behoefte, wordt er een behoefte geuit om in een bepaalde setting informatie uit te wisselen tussen zorginstellingen. En vanaf dat moment gaan koepelorganisaties en de overheid aan de slag om die wens te vertalen naar een opdracht, zodat er tot informatieuitwisseling gekomen kan worden. En op het moment dat we daar bij Nictis mee aan de slag gaan, dan hebben we een programma om een informatiestandaard te ontwikkelen. En binnen Nictis kennen we dan het Nictis lagenmodel. En ja, daarin kennen we eigenlijk een aantal niveaus, 5 niveaus, waarop afspraken nodig zijn om uiteindelijk tot informatieuitwisseling te komen. En dan begin je bij beleidsafspraken, afspraken tussen organisaties. Vervolgens worden de zorgprocessen in kaart gebracht en de afspraken die daarbij gemaakt worden, die worden gevat in richtlijnen. En dat tezamen vormt een kwaliteitsstandaard. En bij de ontwikkeling van een informatiestandaard kun je eigenlijk niet aan de slag als je geen kwaliteitsstandaard hebt, geen richtlijn hebt waar je op kan bouwen. Nou, als die kwaliteitsstandaard er is, dan kunnen we met zorgverleners en met leveranciers gaan definiëren van ja, welke informatie moet er dan precies uitgewisseld gaan worden. Welke gegevens heb je nodig? En dan krijg je een informatiestandaard. Daarin staat eigenlijk welke informatie tussen zorginstellingen, tussen zorgverleners of tussen zorgverleners en de patiënt uitgewisseld gaat worden.
Dat is dat de informatiestandaard waar je het dan over hebt, denk ik. Misschien is dat een bruggetje naar de volgende stap. Is eigenlijk, moet ik dat zien als een soort papieren exercitie ding is, van hoe dat tot stand komt. Dit zijn de informatieblokken die we nodig hebben.
Ja, we modelleren dat wel digitaal, maar we komen inderdaad tot een aantal producten binnen een informatiestandaard. Ja. En dan heb je een dataset wat echt op gegevenselementniveau is. Oké, ik wil bij bijvoorbeeld medicatie wil ik het geneesmiddel uitwisselen. En dat, in dat gegevenselement staat dus een geneesmiddelnaam. Daarnaast heb je bij bij medicatie een startdatum. Vanaf wanneer moet die medicatie door de patiënt gebruikt gaan worden? Dan heb je een startdatum als gegevenselement. En zo kennen we per standaard misschien wel duizenden gegevenselementen. Waarmee dan uiteindelijk gegevens uitgewisseld worden.
Maar dan is alleen de hoop ook bij jullie, is dat de softwareleveranciers die de systemen voor de zorginstellingen maken, zeg maar, ook exact dat medicatiestuk ook weten hoe ze dat moeten invullen en dat ook zo in hun systeem hebben staan. Want anders krijg je weer uitdagingen, denk ik, in het vullen van het domeinmodel.
Precies. Nou ja, daarvoor hebben we binnen een informatiestandaard ook een functioneel ontwerp. En dat geeft eigenlijk aan van nou, op deze manier zou je die gegevenselementen in de praktijk moeten vullen. Er wordt ook uitgegaan van use cases. Dus op het moment dat je informatie in een bepaalde setting wil uitwisselen, dan heb je daar een use case voor. En dan ga je deze informatie sturen. Terwijl in een andere use case voor dezelfde informatiestandaard stuur je misschien net iets andere informatie. Mm-hmm. Om een praktijkvoorbeeld te geven. Als je de standaard voor medicatie hebt, dan wordt er tussen de voorschrijver en de apotheker wordt andere informatie uitgewisseld. Precies, dan tussen de voorschrijver en een toediener. Maar we hebben het dan nog steeds wel over dezelfde informatiestandaard.
Ja, nee, precies. Ja. Okay.
En daarnaast, en dat is eigenlijk de laatste, heb je in dat lage model ook te maken met technische afspraken en systeemeisen. Dat is op technisch niveau natuurlijk dat je, er moet natuurlijk wel een bericht over het lijntje kunnen. En systeem A moet wel systeem B kunnen begrijpen.
Ja, ja. Oké. Want dat is ook een beetje waar ik naar zoek, want medicatieoverdracht, hè, dan heb je zo'n standaard ontwikkeld. Ja, en dan begint de praktijk, noem ik het maar eventjes, te doen. Dan ben ik heel benieuwd van, als dat eenmaal tot stand is gekomen, dat hele programma. Ja, wat is dan bijvoorbeeld de rol van Nictis of van jou als persoon in zo'n programma om dat echt in de praktijk te gaan brengen?
Ja, nou, ik ben informatieanalist, dus ik hou me binnen Nictis bezig met de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden. En dan specifiek voor, in mijn geval, voor de standaard medicatieproces. En binnen het programma medicatieoverdracht hebben we ook niet alleen de opdracht om een standaard te ontwikkelen, maar ook de opdracht om de richtlijn die daar aan ten grondslag ligt te implementeren. En dat betekent eigenlijk dat ik als informatieanalist heel veel met zorgverleners en heel veel met leveranciers zit om dus die afspraken die ik zojuist noemde met elkaar af te spreken.
Okay.
Dus je bent bezig om ervoor te zorgen dat dat functioneel ontwerp waar ik het over had, dat dat volledig is, dat dat alle use cases dekt, dat dat in de praktijk ook gebruikt kan worden. Dat voor leveranciers voldoende duidelijk is hoe ze die informatiestandaard moeten inbouwen, zodat er straks geen fouten ontstaan op het moment dat ze met elkaar proberen uit te wisselen.
Nee, want dat was ik ook voor doen. Want jij zit echt specifiek op die medicatieoverdracht, ja, hè, op dat programma. Maar wat is nou het doel? Want wat is het doel van het programma om die medicatieoverdracht nou zo goed mogelijk te regelen binnen Nederland?
Ja, het doel is eigenlijk dat elke zorgverlener en elke patiënt op ieder gewenst moment een actueel medicatieoverzicht kan raadplegen. En daarin dus in één oogopslag kan zien welke medicatie gebruikt de patiënt of welke medicatie gebruik jij als patiënt.
Ja, ja, en je noemde het straks al, hè, dat de medicatieoverdracht, zeg maar, dat die standaard is. Dat is denk ik ook een stuk voor ter voorkoming van fouten, zoals wat jij al vertelde net met je vrouw, zeg maar. Dat je misschien niet de verkeerde medicijnen krijgt of wat dan ook.
Klopt.
Dat is denk ik een heel belangrijk aspect.
Ja, want wat je nu in de praktijk ziet is dat er bij zorgverleners heel veel of heel vaak een actueel medicatieoverzicht ontbreekt. En dat ze die gegevens dus eerst moeten verzamelen voordat ze een patiënt gaan behandelen. Schrik niet, dagelijks zijn er 179 ziekenhuisgerelateerde opnames door medicatiefouten, waarvan er 75 vermijdbaar zijn.
Dat is echt een hoop.
Dat is echt heel veel.
Dat is echt een hoop. En dat komt voornamelijk doordat gewoon informatie niet op tijd of niet juist beschikbaar is.
Precies,
voor die
niet actueel. Er mist informatie. Zorgverleners zijn van elkaar niet op de hoogte dat ze bepaalde wijzigingen doorgevoerd hebben.
Want dat is best wel, ik schrik van het aantal, zeg maar. Moet je eerlijk zeggen, daar schrik ik echt van. Dat is best wel over.
Meer dan 50.000, 60.000 per jaar.
Ja, daar heb je het over. Dat is best een hoop. Terwijl jij een hartstikke met dat belangrijke werk ben jij bezig, zeg maar, om die informatiestandaard te doen. En juist die patiënten, zeg maar, dat het gewoon goed gaat, die medicatieoverdracht. En zo zijn er nog meer programma's, weet ik. En er zitten andere mensen in, maar dit is wel een van de dingen die erg belangrijk is. Zeg maar voor alle patiënten deze vorm van medicatie overdag. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, hè, ondanks dat er zoveel fouten zijn. Je hebt een programma, je hebt softwareleveranciers. Je doet er alles aan om iedereen gekoppeld te krijgen. Ik weet dat er ook nog programma's zijn om dingen te checken dat het goed geïmplementeerd is bij iedereen. Hoe helpt technologie daar jou bij om wat op papier verzonnen is, zeg maar, om dat over te brengen naar de softwareleveranciers? Dus heb jij daar ook systemen of voorbeelden of demosystemen voor bijvoorbeeld, om die software of die softwareleverancier mee te nemen in het verhaal?
Ja, zeker. We gebruiken binnen Nyctis verschillende tools, om het maar zo te zeggen, om leveranciers te ondersteunen. Zodat ze bijvoorbeeld hun informatiesystemen kunnen testen, de berichten die ze uitwisselen kunnen testen. Ze hebben simulatoren waar ze berichten naartoe kunnen sturen. Dan worden die berichten gecontroleerd. En dan krijgen ze ook een rapport terug van wat ze nog moeten verbeteren of moeten aanpassen. Maar wat je wel ziet is dat in de discussie met zorgverleners en leveranciers om tot die afspraken te komen, dat je wel merkt dat het medicatieproces dat is heel complex. En we hebben in het afgelopen jaar hebben we een demo-omgeving ontwikkeld om eigenlijk juist ervoor te zorgen dat we binnen het programma ondersteuning hebben om met elkaar in gesprek te gaan over dat medicatieproces. En hoe zouden sommige zaken in een softwarepakket kunnen werken, maar ook voor zorgverleners. hoe gaat het er nou straks in de toekomst uitzien als je deze informatie met elkaar uitwisselt?
Ja. En wat was dat soort programma's, die demo-programma's die jullie dan hebben, wat levert jullie dat dan op als NICTIS, zeg maar? Want je probeert iedereen mee te krijgen. Is dat ook zo dat het jullie nieuwe inzichten geeft in de informatiestandaarden? Hoe moet ik dat zien?
Bij de ontwikkeling van die demo-omgeving heeft dat ons in ieder geval zelf inzicht gegeven, want we moesten op basis van onze eigen gegevens, dus het functioneel ontwerp, een dataset, zijn we eigenlijk de standaard gaan inbouwen in een demo-omgeving. Ja. En dan kom je er natuurlijk ook achter dat bepaalde gegeven of ja, bepaalde informatie op meerdere manieren te interpreteren is. In een functioneel ontwerp bijvoorbeeld, of dat er bepaalde zaken nog extra uitgewerkt moeten worden om dat goed te kunnen implementeren. En wat je ook merkt is dat zo'n demo-omgeving verder bij leveranciers, maar ook bij zorgverleners gebruikt kan worden voor draagvlak om ja, te laten zien van nou, zo gaat het er straks in de praktijk uitzien.
Oké, ja, maar dat doet mij ook wel deugd. Dat je ook zegt van hey, luister eens, wij hebben wel wat opgeschreven, functioneel helemaal uit zitten denken. Dat moet het zijn, dat het jullie ook nog inzichten geeft van hé, hey, wacht even, hebben we dit nou wel helemaal handig gedaan? Of misschien moeten we dit iets anders omschrijven, omdat dit is niet duidelijk genoeg voor de softwareleveranciers. Want dan zorg je ook, denk ik, sneller dat de softwareleveranciers die standaard kunnen omarmen.
Precies, klopt.
Ja, nou, Michiel, waar ik heel erg benieuwd naar ben, hè? Jullie hebben testprogramma's ontwikkeld. Je gaf net aan, het heeft allerlei nieuwe inzichten bij jullie gegeven. Hè? Ook gedurende van, hey, wat is nou de vraag en waar zitten misschien de gaten of moeten we dingen verbeteren? Als jullie dat nou zouden bekijken, gebruiken jullie dit soort tools nou voor meer? Of was dit een eenmalig iets wat jullie bij medicatieprocessen hebben gebruikt? Echt om de softwareleverancier mee te nemen en de zorg verlenen in de keten die op papier stond?
Ja, we hebben dat inderdaad nu binnen medicatie of binnen het programma medicatieoverdracht als experiment gebruikt, die demo-omgeving. Wellicht dat in de toekomst binnen andere programma's ook wel ingezet gaat worden. Ik moet wel zeggen, naast dat het heel veel positieve punten opgeleverd heeft, merk je ook wel bij de ontwikkeling van zo'n omgeving dat je moet balanceren op ja, hoe realistisch ga je zo'n omgeving maken? Want als NICTIS zijn we geen softwareleverancier.
Dat begrijp ik, ja.
En leveranciers in Nederland doen er jaren over om een goed informatiesysteem voor zorgverleners te bouwen. Wij hebben niet de illusie dat we met een demo-omgeving ineens zo'n informatiesysteem kunnen vervangen.
Nee, dat...
Dus je merkt wel dat die demo-omgeving die we voor medicatie ontwikkeld hebben, dat is vooral de basis. En we zijn nog wel van plan om daar nog in door te ontwikkelen, om ook wat complexere processen te gaan ondersteunen, zodat leveranciers en zorgverleners daar ook weer in meegenomen worden. Maar je kan niet een heel informatiesysteem bouwen wat eigenlijk alle use cases dekt.
Nee,
dat is inderdaad dan niet het doel. Nee. Het is vooral om in basis te laten zien van
Het in de basis werken.
Ja, zo zou het kunnen werken. En een leverancier is natuurlijk verder vrij in hoe die dat binnen zijn eigen software dan inbouwt.
Ja. En maakt dat het medicatieoverdrachtproces dan ook een wat bijzondere programma binnen de NICTIS variant, omdat jullie deze vorm
Wat ik inderdaad zei is dat we programma medicatieoverdracht heeft ook specifiek de opdracht om de richtlijnen en de standaard te implementeren, waar dat normaal door het veld gedaan wordt, dus door leveranciers en zorgaanbieders zelf. Hebben wij nu als programma echt die taak om die implementatie te doen. En dan is ondersteuning van zo'n demo-omgeving is ideaal om draagvlak te krijgen en om leveranciers en zorgverleners te ondersteunen. Maar daarnaast zijn we natuurlijk nog met veel meer zaken bezig. We zijn sinds een paar maanden gestart met de kickstart binnen het programma medicatieoverdracht. En er zijn in Nederland nu 2 kickstartregio's. Regio Rijnmond in Rotterdam en regio Friesland. Waarbij we de standaard in de komende 2 jaar ook echt in de praktijk gaan brengen. En dat doen we samen met leveranciers en met een aantal zorgaanbieders. En dan gaan we dus echt in de praktijk kijken hoe de standaard werkt. Alles wat we theoretisch nu bedacht hebben, of dat ook gaat werken.
Interessant. Ja. We zijn nu diepte ingegaan op medicatieoverdracht. Zijn er nog andere programma's die jullie doen waarvan je denkt, hey, dat wil ik toch eventjes kort even uitlichten?
Ja, zeker. Ik kan een aantal programma's waar we bij Nyctis mee bezig zijn. Zijn bijvoorbeeld Met Mij. Met Mij maakt het mogelijk dat elke Nederlander zijn eigen medische informatie kan inzien. Dat je dus eigenlijk je medisch dossier kunt opvragen. We hebben ook het programma Met Spoed Beschikbaar. En bij Met Spoed Beschikbaar helpen we zorgverleners in de spoedzorg om relevante informatie over de acute situatie van een patiënt al vroegtijdig binnen te krijgen en uit te wisselen. En als voorbeeld kun je dan denken aan de ambulance die al informatie stuurt naar de spoedeisende hulp voordat ze daar aankomen, zodat de spoedeisende hulp zich al kan voorbereiden op de komst van de patiënt.
Oh ja, oké. Okay. Nou, dat kan levens redden.
Zeker, ja. Klopt. Okay. Ja, en zo zijn er veel meer programma's. Wat ik al zei, de transitie naar digitale zorg is volop bezig.
Ja, het is wel goed, leuk dat je het zegt, want we hebben de zorg natuurlijk in de afgelopen jaren best wel zien veranderen. Flink stappen zien nemen op het gebied, onder andere van digitalisatie. Nou, daar is dit ook onderdeel van. Maar hoe kijken jullie naar de toekomst? Hoe kijken jullie naar de komende jaren, als je kijkt naar hetgeen wat jullie doen?
Ja, dan kom je eigenlijk op uitdagingen breder dan informatiestandaarden, breder dan het programma medicatieoverdracht. Maar je blijft wel een beetje bij de transitie van analoge naar digitale zorg. En je ziet dat er wel een aantal grote ontwikkelingen, nationaal maar ook internationaal, zijn die bijdragen aan die transitie. Ja. Internationaal, dus in dit geval dan op Europees niveau. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de EADS, de European Health Data Space. En dat is dan in Europees verband een voorstel van de Europese Commissie om snel en makkelijk medische gegevens te kunnen uitwisselen. En daarbij dan ook burgers toegang te geven tot hun gezondheidsdata. Dus dat sluit eigenlijk al een beetje aan op het feit dat burgers meer regie moeten krijgen. En ook hun medische gegevens moeten kunnen inzien.
Dus eigenlijk het op grotere schaal hetgeen doen wat jullie in Nederland nu al aan het doen zijn.
Precies. En op nationaal niveau zie je wel een grote ontwikkeling. Een paar maanden geleden is de WEGIS aangenomen, de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Ja. En dat is eigenlijk een kaderwet die ervoor gaat zorgen dat vanuit de overheid, vanuit de minister, leveranciers, maar ook zorgaanbieders verplicht gesteld kunnen worden om in een bepaalde setting informatie digitaal uit te wisselen.
Okay.
En daarbij kan dan ook bepaald worden op welke manier die gegevens dan digitaal uitgewisseld moeten worden.
Okay.
En ja, dat is wel een grote ontwikkeling.
Ja. Ja, dus er staat ons nog genoeg positiviteit te wachten. En er zijn nog genoeg stappen die ervoor gaan zorgen dat de informatievoorziening binnen de zorg stukje bij beetje beter, sneller, veiliger en efficiënter wordt.
Ja, en die wet die gaat ervoor zorgen dat bijvoorbeeld verplicht gesteld wordt om met een bepaalde informatiestandaard of op een andere manier gegevens digitaal uitgewisseld worden. En dan kom je eigenlijk weer bij dat informatiestandaarden onmisbaar zijn om gegevens goed uit te kunnen wisselen binnen de zorg.
Ja, nou ik denk dat op die toon is denk ik mooi om af te gaan sluiten. Want eigenlijk vat je hem denk heel goed samen. dat eigenlijk de kern van NICT is eigenlijk het trainen is wat je binnen de zorg ook doet als het gaat om data. Kom je uiteindelijk altijd bij jullie terecht.
Klopt.
Dus eigenlijk zijn jullie hetgeen wat de kern biedt voor veilige en efficiënte zorgdata-uitwisseling.
Precies. Top.
Michiel, wil ik jou ontzettend bedanken voor je tijd, voor alle inzichten en voor het verhaal van NICTIS. En dan geloof ik dat wij elkaar nog een keer vaker gaan zien.
Ja, het was heel leuk om hier aanwezig te zijn.
Ja, top. Dat hoor ik graag.
Ja.
Mooi. Een duidelijk kijkje in de wereld van de zorg waarmee we allemaal te maken hebben. NICTIS zorgt ervoor dat al deze zorginformatie over en voor jou veilig, snel en bij de juiste personen en instellingen kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Zodat er constant betere zorg verleend kan worden voor nu en in de toekomst. Voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk. Laat ons weten wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij onze volgende podcast. Eden, Technology Made Human.